Welkom bij Radio Maria.
Hoofdstuk 4, de dag des oordeels. Zijn genade is onvoorstelbaar groot. Recente generaties schrijvers die over de apocalyps schreven, hebben zich gefixeerd op de oorlogen en de beesten in dit boek, omdat deze door hun angstaanjagendheid fascineren. Lezers worden terecht angstig bij de vraag hoe zo'n streng oordeel in hun leven ten uitvoer zou kunnen worden gebracht. Er zijn er die de veroordelingen in de apocalyps als te grotesk en aanstootgevend beschouwen. Ja, zelfs onverenigbaar met het idee van een barmhartige God. Toch komt Gods gerechtigheid, evenals zijn barmhartigheid, overal in de Bijbel voor. Het is een integraal deel van zijn zelfopenbaring. Het ontkennen van de kracht van het goddelijk oordeel betekent God verlagen tot iets dat minder is dan God. En dat maakt ons daarmee minder dan zijn kinderen. Want iedere vader moet zijn kinderen orde en tucht bijbrengen en vaderlijke tucht is op zich een daad van barmhartigheid, een uiting van vaderlijke liefde. Om het oordeel in de apocalyps te begrijpen en de toepassing ervan op ons eigen leven, moeten wij eerst de band begrijpen die ons met God de Vader verbindt. Een verbond is een heilige familieband. Wij kunnen zien dat God door zijn verbonden met Adam, Noach, Abraham, Mozes, David en Jezus de familierelatie over steeds meer mensen uitbreidde. Bij elk verbond hoorde een wet, maar het ging niet om arbitraire machtsuitoefening. Deze wetten waren de uitdrukking van vaderlijke wijsheid en liefde. Ieder gezond huishouden kent tenslotte spelregels voor wat wel en wat niet acceptabel gedrag is. Sterker nog, Gods wetten hebben het ons mogelijk gemaakt lief te hebben zoals Hij lief heeft, te groeien in navolging van de heilige familie van de heilige drie-eenheid. Want Vader, Zoon en Heilige Geest leven eeuwig in volmaakte vrede en gemeenschap. Als Gods verbond ons tot zijn familie maakt, dan betekent zonde meer dan een overtreding van de wet. Het betekent gebroken levens en een gebroken huis. Zonde komt voort uit onze weigering ons aan het verbond te houden, onze weigering God lief te hebben zoals Hij ons lief heeft. Door zonde verliezen wij onze status van kinderen van God. Zonde doet het goddelijk leven in ons. Het oordeel is dus niet een onpersoonlijk, wettelijk proces. Het gaat om liefde en is iets waarvoor wij zelf gekozen hebben. Straf is ook geen wraakzuchtige handeling. Gods vervloekingen zijn geen uitdrukkingen van haat, maar van vaderlijke liefde en tucht. Het is net als zalf van de dokter, die pijn doet, maar de wond zal genezen. Het brengt lijden over ons, maar het zal helend, herstellend en verlossend zijn. Gods wraak is een uitdrukking van zijn liefde voor zijn eigenzinnige kinderen. God is liefde, zegt Johannes in het eerste hoofdstuk. Maar zijn liefde is een allesverterend vuur dat koppige zondaars onverdraaglijk vinden. Gods vaderschap vermindert niet de zwaarte van zijn toorn en vermindert evenmin de kracht van zijn gerechtigheid. Integendeel, een liefhebbende vader eist meer van zijn kinderen dan een rechter van een beklaagde verlangt. Maar een goede vader is ook barmhartiger. Mag ik een getuige oproepen? Wij moeten de aard van het verbond kennen als wij de oordelen uit de Apocalyps willen begrijpen. Daarover kunnen geen misverstanden bestaan. Het visioen van Johannes is niet alleen liturgisch, of louter koninklijk of zuiver militair. Het is een combinatie hiervan. Maar het heeft ook juridische aspecten. Het is een scène uit een rechtszaal. Voor bewoners van een moderne democratische rechtsstaat biedt deze combinatie een chaotische aanblik. Maar wij moeten niet vergeten dat de koning in het oude Israël tevens opperbevelhebber was van het leger, opperrechter van het gerechtshof en idealiter ook nog hoge priester. Deze functies werden door Jezus, de goddelijke koning, dan ook vervuld. Dus als Johannes de hemel ziet, betreedt hij tegelijkertijd de tempel, de troonzaal, het slagveld en de rechtszaal. Zoals in elke rechtszaal worden in de Apocalyps getuigenissen van onder ede staande getuigen opgevoerd. Citaat: toen hief de engel zijn rechterhand op naar de hemel. Hij zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Zo staat in de Apocalyps hoofdstuk 10. Wat verderop in de tekst in hoofdstuk 11 ontbiedt het hof Mozes en Elia. Hoewel Johannes zijn niet bij naam noemt, suggereert hij hun identiteit door over de macht te spreken die deze mannen in het Oude Testament uitoefenden. Bij Elia gaat het om de macht de hemel te sluiten en vuur af te roepen. Bij Mozes is het vermogen water in bloed te veranderen en plagen af te roepen. Deze twee getuigen vertegenwoordigen de hele wet, Mozes, en alle profeten, Elia. Door hun aanwezigheid getuigen zij dat het volk van Israël zich volledig bewust was van de verplichtingen van hun verbond met God en van de gevolgen van hun ontrouw. Andere aanwezigen getuigen door hun leven te offeren. In het Grieks is het woord voor getuige martus, waar wij het woord martelaar van hebben. Zo ontmoeten wij in hoofdstuk 6, citaat, onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren vanwege het woord van God en het getuigenis dat zij hadden afgelegd. Einde citaat. Deze getuigen doen een beroep op de rechter om een snelle voltrekking van het vonnis. Hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult u het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde? Staat in de Apocalypse hoofdstuk 6. Omdat zij dit vanaf het altaar roepen, weten wij dat hun getuigenis waar is en gehoord zal worden. Maar tegen wie getuigen zij? Om die vraag te beantwoorden, moeten wij eerst bezien welke stad de oorzaak en het centrum van vervolging was van de eerste generatie gelovigen van de kerk. En dat was Jeruzalem. Door twijfel bevangen. Het lijkt erop dat Jeruzalem terecht staat. God verschijnt als rechter, staat in de Apocalypse hoofdstuk 22, bijgestaan door engelen die op 20 tronen zitten. In de hele Apocalypse voltrekken engelen ook vonnissen en zijn zij de voorboden van de komende vernietiging van Jeruzalem, zijn inwoners en de tempel. Johannes beeldt deze gebeurtenis af als een huiveringwekkend paasfeest. Zeven engelen gieten de kelken van Gods toorn uit, uitmondend in zeven plagen. Het ledigen van de kelken, soms bekers of kommen genoemd, is een liturgische daad, een plengoffer op aarde gestort, net als wijn die over de altaren van het oude Israël werden gegoten. In het licht van de voltooiing van het paasfeest in de Eucharistie worden deze beelden nog treffender. De plagen, beschreven in hoofdstukken 15 tot 17, vinden tegen een liturgische achtergrond plaats. De engelen verschijnen met harpen, zijn gekleed als priesters in de hemelse tempel, terwijl zij liederen over Mozes en het Lam zingen. Apocalypse 15. Deze liturgie betekent de dood voor Gods vijanden en daarmee de redding van zijn kerk. Daarom roepen de engelen, bloed hebben zij vergoten, het bloed van de heiligen en profeten, en bloed hebt gij hun te drinken gegeven. Zij hebben het verdiend. Apocalyps, hoofdstuk 16. Pasen, de Eucharistie en de hemelse liturgie zijn dus twee snijdende zwaarden. Terwijl de kelken van het verbond leven aan de gelovigen schenken, betekenen zij een zekere dood voor degenen die het verbond afwijzen. Zowel in het nieuwe verbond als in het oude geeft God de mens de keuze tussen leven en dood, zegen en vloek. De keuze voor het verbond betekent de keuze voor het eeuwige leven in Gods gezin. Verwerping van het nieuwe verbond in Christus bloed houdt de keuze voor de eigen dood in. Jeruzalem heeft die keuze tijdens Pasen omstreeks 30 na Christus gemaakt. Toen voorspelde Jezus in angstaanjagende termen het einde van de wereld en zei: voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal niet voorbij gaan voordat dit alles geschied is. Een generatie, in het Grieks genea, betekende 40 jaar voor de oude. En 40 jaar later, in 70 na Christus, kwam een wereld ten einde toen Jeruzalem viel. Verboden vruchten. De druiven zijn zuur. Waarom zou een barmhartige God op deze manier straffen? Hoe kunnen wij zoveel toorn aan het goddelijk lam toeschrijven, het symbool van mildheid? Omdat Gods gramschap barmhartig is. Maar om deze tegenstelling te begrijpen, moeten wij eerst, met enige hulp van Paulus, de psychologie van de zonde onderzoeken. De manier waarop Paulus het woord toorn in zijn brief aan de Romeinen gebruikt, is verhelderend. Citaat: maar van de hemel openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen. En hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zo staat in Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1. Zo zou men de zaak tegen Jeruzalem voor het hemelse hof kunnen samenvatten. God gaf aan Israël zijn openbaring, in feite zijn volle openbaring in Jezus Christus. Maar het volk bracht hem geen eer of dank. Integendeel, zij onderdrukten de waarheid door Jezus te doden en door zijn kerk te vervolgen. Hiermee is de toren van God tegen Jeruzalem geopenbaard. Wat gebeurde er daarna? Wij lezen verder in de brief van de Romeinen, citaat, daarom heeft God hem prijsgegeven aan hun onreine begeerte, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zo staat in de brief van de Romeinen. Wacht eens even. God levert hen over aan hun zonde? Laat hij hen verder zondigen? Aan falen verslaafd? Eigenlijk wel. Dat is een antwoord op het laatste zinnetje van wat we daar juist gelezen hebben. Laat God hen verder zondigen? Eigenlijk wel. En dat is een schrikbarende uiting van Gods toorn. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat het genot van onze zonde te verkiezen zou zijn boven lijden en rampspoed. Maar dat is niet zo. Wij moeten begrijpen dat zondigen een daad is die onze familieband met God vernietigt en ons zo van een leven in vrijheid berooft. Hoe dan? We hebben op de eerste plaats de verplichting om weerstand te bieden aan verleidingen. Als wij daarin falen en wij zondigen, dan zijn wij verplicht onmiddellijk berouw te tonen. Tonen wij geen berouw, dan laat God ons onze gang gaan. Hij laat toe dat wij de natuurlijke gevolgen van onze zonde, het ongeoorloofde genot, ervaren. Als wij dan geen berouw tonen door zelfverloochening en boetedoening, laat God ons in zonde voortleven, waardoor een zondige gewoonte ontstaat die ons verstand aantast en onze wil verzwakt. Wanneer wij eenmaal aan de zonde verslaafd zijn, worden onze waarden omgekeerd. Kwaad wordt ons meest dringende goed. Ons diepste verlangen. Goed wordt als een kwaad gezien, omdat het ons dreigt te weerhouden van de bevrediging van onze ongeoorloofde verlangens. Op dat punt aangekomen wordt berouw bijna onmogelijk, omdat per definitie berouw het afkeren van het kwade naar het goede betekent. Maar inmiddels heeft de zondaar aan goed en kwaad een volledig nieuwe inhoud gegeven. Jesaja zei van deze zondaars, wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Jesaja in hoofdstuk 5. Wanneer wij op deze manier in de zonde volharden en zo ons verbond met God hebben afgewezen, kan alleen de rampspoed ons nog redden. Soms Is het meest barmhartige dat God voor een alcoholist kan doen, hem bijvoorbeeld zijn auto in puin laten rijden, of zijn vrouw bij hem laten weglopen, of wat dan ook, om hem te dwingen de verantwoordelijkheid voor zijn daden op zich te nemen. Wat gebeurt er echter als een heel land in zware zonde, die tot een gewoonte verworden is, vervalt? Hierop is in principe hetzelfde van toepassing. God grijpt in en laat toe dat economische teruggang, verovering van het vaderland of natuurrampen het volk treffen. Meestal roept een volk dit soort rampen over zich af met zondig gedrag. Maar het zijn in elk geval wel de meest barmhartige oproepen om gewekt te worden. Soms betekent een ramp dat een wereld van zondaars moet verdwijnen. Maar, zoals Jezus zei, wat voor nut heeft het voor een mens de hele wereld te winnen als dit ten koste gaat van zijn eigen leven? Het is beter een zondige wereld vaarwel te zeggen dan verloren te gaan zonder hoop op berouw. Als mensen de Apocalyps lezen, worden zij bang van al die aardbevingen, de springkanen, de hongersnoden en schorpioenen. Maar de enige reden waarom God dit toelaat, is omdat Hij van ons houdt. De wereld is goed, laat daarover geen misverstand bestaan. Maar de wereld is niet God. Als wij ons door de wereld en haar genoegens hebben laten regeren als door een God, dan is het beste wat de ware God doen kan, het weghalen van de hoekstenen onder het fundament van onze wereld. Orde in de zaal. Maar de rechtvaardigen en hen die oprecht berouw tonen, wacht een betere wereld. Een goed leven leiden betekent niet dat men geen problemen zal kennen. Maar het is wel een leven zonder onnodige zorgen. Rampen treffen christenen, evenals slechte mensen goeds kan overkomen. Maar voor een godvruchtige christen kunnen zelfs rampen hun nut afwerpen, want zij helpen om ons te zuiveren van onze gehechtheid aan wereldse zaken. Misschien zullen wij, als wij failliet gaan, ophouden ons zorgen te maken over geld. Pas als wij door onze vrienden verlaten zijn, stoppen wij ermee hen te imponeren. Wanneer het geld op is, kunnen wij terugvallen op het enige dat niemand ons kan ontnemen. Onze God. Wanneer onze vrienden onze telefoontjes niet meer beantwoorden, kunnen wij ons eindelijk wenden tot onze onveranderlijke vriend, op wie wij geen indruk hoeven te maken. Hij kent ons door en door. Want, zoals de Apocalyps ons openbaart, de rechter heeft het goed met ons voor. Het oordeel is niet alleen voor Jeruzalem bestemd. Citaat, de boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. Staat in de Apocalyps 20. Eens zullen u en ik tot de doden gerekend worden. En zullen wij worden beoordeeld op onze daden. Elders in de Apocalyps zien wij dat de heiligen de hemel binnentreden en hun daden vergezellen hen. Apocalyps hoofdstuk 14. Onze daden maken deel uit van onze verlossing. Het zullen inderdaad de feiten zijn op basis waarvan een oordeel over ons wordt geveld. Meer nog, wij hoeven niet te wachten tot we zijn gestorven om beoordeeld te worden. Elke keer als wij de hemel binnengaan, en dat is tijdens iedere mis, staan we voor de zetel van de rechter. Ook dan smeken wij om volledige vergeving, en dat is volmaakte gerechtigheid bij onze hemelse Vader. Ook dan binden wij ons aan ons verbond met God. Ook dan ontvangen wij de kelk, voor onze redding of voor ons oordeel. Wij moeten iedere keer, als wij aan het laatste oordeel denken, en iedere keer als wij de instellingswoorden horen, aan de volgende woorden van Jezus denken. Dit is de beker van het nieuwe, altijd durend verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten. Dat is het einde van dit hoofdstuk. Maar we zullen er nog een stukje van hoofdstuk van deel 3 bij doen.
Thank you.
Deel 3, Openbaringen en de mis. Hoofdstuk 1, het oplichten van de sluier. Hoe kunnen wij het onzichtbare zien? Christenen uit Oekraïne vertellen graag het verhaal hoe hun voorvaders de liturgie ontdekt hebben. In 988 zond prins Vladimir van Kiev na zijn bekering tot het christendom afgezanten naar Constantinopel, de hoofdstad van het Oosterse christendom. Zij waren daar getuigen van een Byzantijnse mis in de kathedraal van de Heilige Wijsheid, de prachtigste kerk van het Oosten. Nadat zij de gezangen, wierook, de iconen, maar vooral de tegenwoordigheid ervaren hadden, zonden de afgezanten het volgende bericht naar de prins. Wij wisten niet of wij in de hemel of op aarde waren. Nooit eerder hebben wij zulke schoonheid gezien. Wij kunnen het niet beschrijven, maar dit kunnen wij wel zeggen. Daar woont God onder de mensen. De tegenwoordigheid, het Griekse woord. Het Grieks gebruikt het woord parousia. En dat brengt ons tot een van de cruciale onderwerpen uit de Apocalypse. De laatste eeuwen hebben exegeten het woord parousia bijna uitsluitend gebruikt om de tweede komst van Jezus aan het einde der tijden aan te geven. Zo staat het in de meeste woordenboeken uitgelegd. Toch is dat niet de primaire betekenis. De primaire betekenis van het woord parousia is een ware, persoonlijke, levende, blijvende en actieve tegenwoordigheid. In de laatste zin van het evangelie van Matthäus belooft Jezus: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Ondanks onze nieuwe definities staat in de Apocalypse de machtige betekenis van Jezus komende parousia goed weergegeven. Zijn komst heeft nu plaats. De Apocalypse toont aan dat hij hier in zijn volheid is, in zijn koningschap, in zijn oordeel, als oorlogsvoerder, als priesterlijk offer, met lichaam en bloed, ziel en godheid, steeds als christenen de Eucharistie vieren. De mis loopt vooruit op de parousia. Het nu treedt binnen in ons nog niet, schreef kardinaal Jozef Ratzinger. Wanneer Jezus aan het einde der tijden wederkeert, zal hij geen druppel glorie meer hebben dan hij nu op de altaren en in de tabernakels van onze kerken heeft. God woont te midden van de mensen, hier en nu, omdat de heilige mis de hemel op aarde is. Voor de statistiek. Ik wil voor alle duidelijkheid aangeven dat de denkbeelden die ik in mijn boek uitwerk niet nieuw zijn en zeker niet door mij bedacht. Zij zijn zo oud als de kerk en de kerk heeft deze denkbeelden nooit laten varen, hoewel zij verloren waren gegaan door het voortdurend gekibbel over dogmatische leerstellingen die de laatste eeuwen hebben plaatsgevonden. Wij kunnen deze conflicten ook niet afdoen als de vrome wensen van een handjevol heiligen of geleerden. Want het idee van de mis als hemel op aarde maakt immers uitdrukkelijk deel uit van de katholieke geloofsleer. Het staat in verschillende documenten, zoals in de meest fundamentele verklaring over het katholieke geloof, de catechismus van de katholieke kerk. Maar de uitvoering van dit grote werk, waardoor God op volmaakte wijze wordt verheerlijkt en de mensen worden geheiligd, werkt Christus inderdaad altijd samen met de kerk die haar Heer aanroept en door hem aan de eeuwige Vader haar eredienst brengt. Zo staat dus in de catechismus. Onze liturgie neemt deel aan de hemelse liturgie. Het staat in de catechismus en er staat nog meer in, het volgende onder andere. De liturgie is een handelen van de gehele Christus. Alle die haar nu al vieren op een manier die boven de tekens uitstijgt, bevinden zich al in de hemelse liturgie. Einde citaat. Tijdens de heilige mis bevinden wij ons al in de hemel. Dat zeg ik niet, of een handvol dode theologen. Het staat in de catechismus. In de catechismus wordt ook deze passage geciteerd uit Vaticanum II, die mij zo sterk raakte in de maanden voor mijn bekering tot het katholieke geloof. Ik citeer. In de aardse liturgie hebben wij bij wijze van voorproef deel aan de hemelse eredienst van de heilige stad Jeruzalem, waarheen wij als pelgrims op weg zijn. Daar zetelt Christus aan de rechterhand van God als de bedienaar van het heiligdom en van het ware tabernakel. Met al de hemelse legerscharen zingen wij er voor de Heer het loflied van zijn heerlijkheid. Wij eren de gedachtenis van de heiligen en hopen op een plaats in hun gezelschap. Wij verwachten de Verlosser, onze Heer Jezus Christus, totdat Hij die ons leven is, verschijnt en ook wij met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Einde. Legerscharen, lofliederen, de heilige stad Jeruzalem. Nou, dat begint aardig te lijken op de apocalyps, nietwaar? Laat de catechismus het ons maar inprenten. Citaat, de openbaring van wat spoedig moet gebeuren, de apocalyps, is vol van lofzangen van de hemelse eredienst. De kerk hier op aarde zingt deze lofzangen in het geloof en in de beproeving. Einde citaat. Dit wordt in de catechismus nogal feitelijk weergegeven, alsof het allemaal zo vanzelfsprekend is. Toch geeft het bewust worden van de diepe betekenis van wat hier staat de grootst mogelijke verandering in mijn leven teweeggebracht. Voor mijn vrienden en collega's en voor iedereen die ik lang genoeg kan boeien met mijn monoloog, komt de gedachte dat de heilige mis de hemel op aarde is over als goed nieuws. Heel goed nieuws.